Revoluties in het Midden-Oosten. U zal er waarschijnlijk wel enkele kunnen opnoemen. Er is er echter eentje die u waarschijnlijk niet zo vaak hoort, of althans niet zo luid. Dat is de Stille Revolutie en die heeft betrekking tot de vrouw in het Midden-Oosten. De Stille Revolutie is ook de titel van het boek van Lisa de Bode. Lisa de Bode, dat is een journaliste, maar ook een schrijfster tegenwoordig. En zij schreef een boek over haar zoektocht naar de nieuwe vrouw in de Arabische wereld. Wij waren erbij in de Groene Waterman toen het boek daar werd voorgesteld op vrijdagavond 9 september. En u hoort vervolgens een klein uittreksel van de boekenpresentatie, interview door Sven Spijbroek. Dat is een VRT-journalist.
11 september was eigenlijk gewoon voor de bevolking van Saudi-Arabië, omdat 15 van de 19 vliegtuigdaders Saudis waren. Binnenlanders natuurlijk ook wel van Saudi. Opeens werd er duidelijk wat de ultieme consequenties waren van het religieuze extremisme. En waar het voorheen, was dat in bewijs van, en op 11 september daar. En dus er ging een schokgolf door dat land heen. En mensen begonnen zich opeens vragen te stellen bij hun geloof. Dus mensen identificeerden zich niet langer meer met de vorm van islam die iedereen heel de wereld op de televisie had kunnen aanschouwen. En dus dat heeft een katalysatoreffect gehad. Mensen zijn zich vragen beginnen stellen. Als dit niet de islam is die ik graag heb, welke dan wel? En zeker vrouwen zijn zich vragen gaan stellen, omdat zij natuurlijk het hardste onderdrukt te worden in de naam van die islam.
Ja, ik kan je natuurlijk vragen stellen en helemaal dat ze al langer wisten dat ze een probleem hadden. Die koning zit daar ook voor iets tussen. Die heeft misschien als meester dat moment aangegrepen om iets te veranderen.
Dat heeft hij zeker. Ja. Dus 11 september was de uitgelegen kans om de macht naar zich toe te trekken. Omdat heel de nationale gemeenschap, maar ook internationaal, vroegen mensen om een antwoord. En dat heeft hij dus dat heeft hij heel snel gegeven. En hij zag ook in dat de economische situatie van zijn land vrouwen zou nodig hebben. Als je 50% van de bevolking niet gebruikt, zeker op het moment dat olie niet meer dezelfde rijkdom zal kunnen bieden, dan moet je die vrouwen activeren. En die kans heeft hij gegrepen. 11 september gaf hem die opportuniteit, omdat de macht van de religieuze moefties en leiders daar gebroken werd.
Ja, en de hervormingen die doorvoert zijn heel spectaculair, hè?
Ja, dus de vragen, mensen zijn vaak van, enerzijds zijn ze spectaculair in die context. Hier, Maarten daarin het zei, is het geen revolutie. In onze context zijn het kleine stapjes, maar daar zeker wel. Dus daar gaan jaarlijks gaan daar duizenden studenten naar het buitenland met een volledige studiebeurs. Vrouwen om in het Westen ideeën op te doen die ze in het eigen land niet kunnen. En om dan terug te keren met een veranderde mentaliteit die ze nooit meer zullen terug kwijtgeraken. Dus op die manier langs de binnenkant aan een stille revolutie werken.
Ja, dat is wel iets waar ik in het boek bleef mee zitten van helaas vrouwen in het buitenland studeren die daar het emancipatievuurtje op doen en dan weer terug naar huis komen en allerlei onheil beginnen te stichten. Zoals feminisme en zo.
Ja,
dat is de bedoeling. Dat is dan nog maar een vraag. Waarom? Die man weet toch ook dat dat precies is wat er gaat gebeuren als die vrouw in het buitenland
blijft. Zoals ik zei, dus hij wil dat die vrouwen niet thuis blijven zitten in hun huiskamer en niet gaan werken. Dus het is de hele bedoeling om ze te activeren. Hij kan dat veel moeilijker in zijn eigen land. Er zijn van die utopia's, kleine communes, waar wel gelijkwaardigheid heerst. Maar dat zijn hele mini percentages van de bevolking die daar toegang tot hebben.
Ja, die communes, of die utopia's, dat zijn drie plekken. Dat is heel spectaculair. Dus je moet je voorstellen, een land waar vrouwen zo gesluierd rondlopen, niks mogen.
Nee.
Niet buiten mogen zonder man die geen familie is.
Juist.
Als soort voogd. Mogen niets, mogen niet werken, nauwelijks studeren, niet autorijden. En dan ineens zijn dat drie plekken.
Ja.
Een soort ja, feministisch Disneyland eigenlijk. Ik vind dat eerlijk. Zeg eens, wat heb je? Je hebt een universiteit van die Koning Abdullah Universiteit.
Juist, ja. Heb ik bezocht.
Ja.
Het was heel moeilijk om werk op te krijgen. Ik heb drie grote wapen, de checkpoints voor ik binnen mocht. Ik was er ook niet officieel. als je perstoestemming wilt krijgen.
Wacht, hoe doe je dat? Je was er niet officieel.
Ik had iemand die kende, een onzekere Mohammed.
Dat kan niet goed zijn.
En zoals alles er via gaat, er is geen centraal telefoon om te vragen van mag ik jullie weer komen bezoeken, had hij mij als gast meegebracht. Maar niet officieel als pers, want voor zoiets is er een wekenlange procedure nodig, omdat ze ook zoveel schrik hebben van één slechte pers en dan twee binnenlandse aanslagen. Omdat het nog altijd heel controversieel is.
Ja, dus de universiteit is een soort versterkte burcht, zeg maar, waar ze toch wel beducht zijn.
Ja, zeker.
Voor reacties.
Ja. Vandaar de debatten. Ja,
mocht je daar omsluiten? Mm-hmm. Is dat al een brug te ver?
Nee, dus binnen is het een soort utopia, wat ik zei. Dus een stukje buitenland. Dus binnen mag jij erbij lopen zoals je wil. Zoals we dat hier ook kunnen doen. Mannen en vrouwen samen.
Precies. Je hebt dan ook nog het staatsoliebedrijf. Waar het mag, waar mannen en vrouwen mogen samenwerken. En een mediabedrijf, hè?
Inderdaad. Dus als je een mediabedrijf bevindt zich op de 38e verdieping van de enige grote bovenkamer die er is, je gaat via een aparte lift naar boven. Het persoonlijke eigendom, dat bedrijf van een hele rijke prins daar. Daarom kan hij het zich ook veroorloven om andere regels te hebben. Ook daar ben ik dan weer via geraakt.
Ik, ja. Ik doe het niet weten.
Dat was het maar
het is in elk geval, dan stap je de lift in, helemaal in Nikap, heet het.
Ja.
En je moet zien tegen dat je op de 58e verdieping bent, dat alles uit is. Fijn. En dan stap je in een soort, voor ons, normale wereld.
Normale wereld, inderdaad. Ja.
Nu, om even terug te keren naar de universiteit, er is ondertussen een vrouwelijke vicepremier, een vrouwelijke vicepremier, nog geen eens vicepremier in Saudi-Arabië. Die is daar komen speechen.
Die is komen speechen, ja.
Aan de universiteit. Daar mag iedereen naar komen kijken, maar dan is het toch weer, en hier is het tussenschot, en daar de mannen en daar de vrouwen.
Ja, en dat zei ik ook, ik zei dat en iemand anders, het tussenschot was vroeger ondoorzichtig enkele meters hoog. Vandaag is het er nog, maar transparant en veel lager. Je kunt erover kijken.
Dus je ziet die emancipatie echt komen, centimeter per centimeter. Ja. Het podium stond ook gericht richting mannen.
Ja.
Dus dat is dat alsof hij zo tegen die mensen praat, en daar zitten dan de vrouwen, en die negeren we dan enigszins. Zou je denken, die minister was gesluierd ook helemaal?
In een burka.
Ja, die staat daar een vrouwvriendelijk betoog te houden tegen die man.
Ja.
En het gekke is van, dat is ook een hele vreemde situatie, die vrouwen ondertussen aan het joelen en aan het applaudisseren.
Ja.
Dus zelfs gescheiden laten ze toch van zich horen.
Zelfs, ja, zeker. Dat is de enige manier. Dat forum waar dus mannen en vrouwen ongeveer samen mochten aanwezig zijn, is een unicum opnieuw. En voor hen de enige manier om hun stem en gezicht, letterlijk en figuurlijk, te kunnen laten zien. Er was ook een debat aan de gang van mogen vrouwen rijden? En er was een vrouw die daar een groot argument voor aan het maken was. En dus uiteraard dat daar heel veel gejoel in het publiek kwam van eindelijk, misschien gaat het lukken.
Ja, want dat is het mooie eraan. Ik kan dat niet meer zeggen, zijn ze nu onderdrukt, ja of nee? Ja, want ze zitten apart en gesluit, maar nee, want ze mogen in gedachten zeggen, maar ja, want die mannen die doen toch gewoon een goesting aan het eind van de dag.
Dus het is
heel complex, hè?
Het is heel complex.
Een van die vrouwen zegt daar ook op een bepaald moment, het laatste wat wij nu nodig hebben is westerse journalisten die hier binnenstappen en komen klagen over dat tussenschot.
Zeker, ja, dat stoort en mateloos. Die clichématige berichtgeving naar het westen toe, dat er helemaal niks verandert. Kamelen, burkas. Terwijl het schot naar beneden is, mannen en vrouwen wel degelijk af en toe samen kunnen praten. En meer dan af en toe, veel meer dan 10 jaar geleden.
Ja.
En de focus op die positieve vooruitgang zou er meer moeten zijn.
Schrijf alsjeblieft alleen positieve dingen over ons.
Dat is een hele goede woord, inderdaad.
Op een bepaald moment. Wat je ook gedaan hebt, maar ook wel eerlijk.
Eerlijk.
In een aantal andere dingen. Ze willen dus een soort van... jij noemt het islamitisch feminisme.
Ja.
Noemen ze het zelf zo, of is dat...
Ze vinden de term feminisme vinden ze moeilijk, omdat dat op zich al wat westers klinkt. Maar als je literatuur gaat lezen, of als je met academici daar praat, vrouwen die zich daarin verdiepen, zeggen ze, ja, nee, wij zijn islamitisch feministen.
Ja, want ze willen ook niet zomaar alles van bij ons overnemen. Het schrikbeeld van
houden. Today, people have more power to move the world forward than ever.
Ja, daar zijn ze altijd dood voor.
Dat is heel, ja, dat is, ja,
dat is het idee van die zitten hier te verbieteren.
Ja, dus inderdaad, het zou goed zijn ook, langs hun kant, mocht er een journalist, dat is moeilijk natuurlijk, of een journalist die naar het Westen zou reizen en zou echt onderzoeken hoe leven wij als vrouwen hier. Want even goed heerst daar enorme clichébeelden. De enige programma's die ze ook bekijken zijn zaken zoals Oprah. Die raken tot hinder via satelliet. Dus er heerst ook helemaal geen genuanceerd beeld.
Nee. Heb je van hen iets geleerd?
Ja, ik heb geleerd om... ik vertrok met een enorm vooroordeel, naar aanleiding van het Belgische burka-verbod toen.
Wat was het vooroordeel? Dat ze
het vooroordeel was hier. Ja, dus vrouwen willen dat niet dragen. Het is een vreselijk kledingstuk, je moet dat verbieden. Het is ook een vreselijk kledingstuk. Maar door naar daar te gaan, heb ik wel geleerd dat het niet hun eerste prioriteit is in die context. Dat ze eerder vechten voor economische en sociale en politieke rechten.
Ja, en dat autorijden en die burka komt er dan bij? Als het
de burka komt aan de autorijden, dat is een belangrijke.
Dat is wel belangrijk.
Ja, vandaar die actie. Ja. Vandaar de actie. Ja. Maar het belangrijkste blijft, ik wil gaan werken.
Ja. De vrouw die je gesproken hebt daar, die spreekt geen Arabisch, hè?
Dus nee, nog niet.
Nog geen Arabisch, onthoud dat, hè? De vrouwen die je daar gesproken hebt, die spreken dus Engels, of het ging via een tolk,
ja,
dan.
Soms, ja.
Dat wil zeggen dat je ook een elite gesproken hebt van mensen.
Ik heb inderdaad...
In hoge mate, hè?
De meerderheid van de mensen zijn elite geweest, ook omdat zij makkelijker toegang hebben tot onderwijs. Dus en makkelijker naar het buitenland kunnen gaan en dan op die manier met een veranderde mentaliteit kunnen terugkeren.
En dus ook de kennis en het inzicht en de ruimte hebben ook economisch om zich met zoiets als vrouwenbelangen en emancipatie bezig te houden.
Maar dat zegt men overal, hè, dat je eerst een degelijke middenklasse moet hebben om aandacht te kunnen hebben voor democratische principes. Hetzelfde wordt gezegd over Egypte. Hele lagere klasse mensen die bedelaars geen vorm van inkomen hebben, het enige wat daar vertelt is overleven. En dan zal men gaan denken aan abstractere begrippen zoals gelijkwaardigheid man-vrouw.
Ja, want het viel mij op. Het andere clichébeeld is, ze stikken daar van de oliedollars, ja. Terwijl dat gelijk ook heel veel en diepe armoede is.
De ongelijkheid is vrij groot, hè. Maar aan de andere kant, in vergelijking tot de buurlanden, valt het veel beter mee. Dus het BNP per capita is hoger dan $12,000 per jaar.
Oké, dat is het gemiddelde, hè?
Dat is juist.
Dat is wat je verdient gedeeld door de bevolking.
Dat is juist.
Dat zegt niks over hoe het direct overdeeld is, hè?
Nee, maar als je naar Egypte gaat, is het 6.000, Jemen 2. Dus het zegt wel iets over waarom het daar nog rustiger is. En waarom de nood tot een grote revolutie nog niet nodig is.
Ja, wat ook te maken heeft met het feit dat die koning Abdullah zijn sociale rust afkoopt, hè?
Ja.
Om de zoveel tijd verkondigd, of hij strooit met geld, soort wilde weldoener, zeg maar.
Nou, het was zeker geen toeval dat er kort na de Egyptische revolutie enorme pakketten gunstmaatregelen werden uitgedeeld, tot in de miljarden. Dus, en de dag daarop gaf, ik was daar toen, de dag daarop gaf hij een dag vrij af voor heel het land.
Op voorwaarde dat hij niet gaat betogen.
Ja,
want er was een revolutie aangekondigd. En hoeveel mensen zijn erop afgekomen?
In de hoofdstad was daar één persoon.
Ja. Heb je daar nog iets van vernomen van die mensen?
Nee, er was dus een journalist van de BBC toen. En die heeft zijn telefoonnummer gevraagd. Die had eerst gezegd van Saudi-Arabië is de grootste gevangenis ter wereld. En dan is die afgevoerd. En dan hebben ze hem daarna nog proberen bellen. En daar is niks meer van gehoord geweest.
Ja, dus dat kan dat niet eens gewoon worstelen?
Waarschijnlijk zit hij opgesloten ergens, ja.
Want je hebt het sympathieke beeld van, een beetje wel uit de stripverhalen, hè, van die rare sheiks met hun rare doeken op hun hoofd,
ja,
die veel
ogen.
Maar dat is natuurlijk wel een volbloed dictatuur, draait of keert.
Zeker, ja.
Zoals je wil.
Maar dus wat wel zo is, de dag eraan die gegeven werd, daar heerste enorme feesten natuurlijk, die nacht. En overal werd er toen wel gejoeld voor de koning, werden er foto's in mijn fototoestel geduwd van neem een foto van ik met mijn koning en ga ze daar eens vertellen hoe blij we zijn met ons koningshuis. Ja.
En als ik die getuigenissen van die vrouwen die je privé hebt gesproken mag geloven, ze zien hem echt graag. Hè? Hij is echt populair. Het is niet zomaar...
Nee, hij is echt populair. Hè? Ja. Dus hij komt het niet alleen af. En dat komt ook omdat hij na 11 september een actief beleid heeft gevoerd om vrouwen daar te activeren. Als je gaat kijken naar het bureau van een zakenvrouw, dan zal daar één foto prijken, meestal niet van haar familie, maar van koning Abdullah.
Ja. Dat is dan tegelijk diezelfde koning die zijn troepen naar Bahrein stuurt om daar de opstand te gaan neerslaan of hij bloed smoren.
Maar daar zit je met een ander conflict, hè, waar los van gender, daar gaat het tussen de Shiiten en de Soenieten. Aangezien de meerderheid in Saudi-Arabië Soenieten zijn, gaat ook de meerderheid heel pro de inval zijn.
Ja. Dus maar je zou hopen dat er een soort goede en slechte was en dan heb je die goede koning die voor de vrouwen is.
Ja,
helaas.
Ja, nee,
helaas.
Het is genuanceerder dan dat.
Het is heel moeilijker dan dat. Alles strikt de regels nog aan toe. Het is niet omdat de regels zijn dat je moet volgen. Iemand zegt in het boek, iedereen drinkt, danst en vrijt hier.
Ja.
Maak je daar geen enkele illusie over?
Juist. Zolang de ouders het niet weten, zolang hun dochter kan trouwen, zolang haar reputatie intact blijft, is dat in orde.
Dat is hier ook, hè?
Ja. En dat is een enorme spanningsveld dat daar mee heerst. Ook door die westers, even door vrouwen die naar het buitenland gaan en terugkomen en zeggen van, maar waarom kan ik dat niet doen? Door het internet. En dus dat gaat een hele interessante evolutie zijn die niet te stoppen is.
Is dat internet echt niet gecensureerd? In Saudi-Arabië?
Ik heb bepaalde zaken geprobeerd in Brazil.
Dat is van er allemaal voor.
Ik heb geen enkel nooit.
Dat is wel straf, hè, want dan weet je van inderdaad, als ze thuiskomen en ze doen die boerka, valt er ook af, zetten ze zich achter de computer.
Ja.
Je hebt toegang tot de hele wereld en niemand die hen tegenhoudt.
Nee, dus dat is de magie van die stille revolutie. En die geldt voor de hele Arabische wereld. Ja. Die is ook heel belangrijk geweest in Egypte. Vrouwen die achter hun. Het was een vrouw die via Facebook 3 jaar geleden in Egypte heeft opgeroepen tot de eerste grote opstand die je dan heeft geleid tot wat vandaag gebeurd is.
Ja, je hebt er in Egypte ook een feestje bezocht.
Ja.
Blijkt dat ze er iets van kunnen van feesten.
Ja, hoewel helemaal anders dan bij ons.
Ja, toch wel, hè. Je bent daar ongetwijfeld via binnengesmeerd. Ja. En dan?
En dan, dan heb ik een heel bescheiden jurkje aangetrokken, want ik dacht dat de gangbare dresscode ging zijn.
Je had in je rugzak nog ergens
verprommeld
een jurkje zitten voor gelegenheden als dit.
Ja.
Blijk je in een poepchique villa terecht te komen?
Ja, met vrouwen die gekleed zouden zijn zoals wij nooit naar een huwelijksfeest, verlovingsfeest zouden gaan, durven gaan. Zoals ons op carnaval. Af en toe durven te bekleden. Dus dat was het contrast met die burka die uitgaat en daar dan zich een beeldschone vrouw onder ontpopt. En alles stond, is heel veel groot. En die bevreemdend aan.
Ja?
Ja.
En dan duurt dat tot middag. Er is geen drank, hè?
Geen alcohol? Nee, die zijn er natuurlijk al. Ik zeg, iedereen drinkt en
bijt. Het is waar, maar er zijn allerlei Saoedische prinsen die dat in het geniep importeren.
Ja, en daar veel geld op verdienen.
Ja, en dan verkopen. Ja. Maar jij kwam dan toch bij nog redelijk brave meisjes, die behalve zich optutten.
Jammer genoeg, ja.
En heel klein. Waarom? Als er iets niet in het boek staat dat je toch wil vertellen vandaag, dan is het moment, hè?
Ik heb veel verteld in het boek.
Ja, dat is waar. Ik wou vragen, denk je dat het nog goed komt daar, hoe het verder evolueert, maar dat gaan we niet doen, want jij nog, ik kan koffie doen kijken.
Dat is juist, dat is een afwachtende vraag. Maar wat ik daar wel heel juist over het internet daar, zoiets is niet te stoppen. Mensen hebben daar ook veel meer gsm's, waar internet is, mobiele technologie is daar is een veel hogere penetratie dan bij ons. Dat heeft ook een reden.
Maar dan moeten we dan afwachten wat er gebeurt. Enfin, ik had geloof van nog één vraag op te lossen.
Ja.
Wie is dit, Lisa, die hierop staat?
Ik kan misschien aan die vragen. Ik denk dat ben ik zelf.
Ja, dat ben je zelf.
Ja.
Ja. Ah, en, we hadden een kusvraag moeten maken voor een gratis boek. Liep je zo rond, kinder? Of is dat een hier nee, voor de show nog even...
Ik had een abaya aan, ik had een hoofddoek aan en meestal, bijna nooit, heb ik mijn gezicht bedekt. Dus ik heb één keer gehoord gehad dat ze mij dwongen om dat te doen. Maar in dat geval heb ik de hoofddoek opgezet en dan stelden ze zich daar...
Oké, dus die vrouwen die je gesproken hebt, kinderen, jou zo te zien krijgen, zouden jou ook niet herkennen meteen?
Dat zouden ze niet herkennen. Nee. Maar ik heb wel zo'n vrouwen vrij vaak gesproken.
Wat zouden ze van de cover van het boek vinden?
Dat is een heel verhaal geweest. Hè. Dus, voor hen is dat nog altijd, hoewel heel bescheiden, een typisch westerse manier van te kijken naar de vrouw zelf. Omdat ze een burka draagt. En ze vinden het zo vervelend om toch maar steeds met de burka identificeren.
Dus ze zouden er eigenlijk niet blij mee zijn met dit soort bijna clichébeeld.
Ik heb het afgetoetst met een heleboel meisjes, kinder. Ook met het meisje dat ik zo meteen een verhaal ga voorlezen. En zij is een heel progressief denker. Zij vond de cover heel oké.
Oké. Ook eentje die het vond de cover. Heel oké dan. Heb je het boek naar kinderen gemeld? Ja, het is niet in het Arabisch of in het Engels verschenen.
Elke vrouw heeft haar stuk gelezen in het Engels. En weten ze wat daarin staat.
Echt waar? Je hebt het helemaal vertaald dan, omdat ze zouden weten...
Google Translate doet heel veel.
Ja, als ze dat... God weet wat ze denken dat er dan in het boek staat. Ja, oké. Kunnen ze Nederlands op de Saoedische ambassade in Brussel?
Ik veronderstel dat daar toch een... zou ik denken dat daar iets van wordt bijgehouden.
Nee, ik denk dat ook, ja. Maar je daar op een soort zwarte lijst staat nu. Want het is een heel genuanceerd boek, maar ik denk niet dat ze blij zijn.
Bepaalde zaken die ik schrijf over het regime, die kunnen niet door de beugel. Nee.
Denk je dat je ooit nog het land binnen mag?
Dat valt af te wachten, de volgende keer dat ik mijn visum aanvraag.
Je zou het willen proberen om te beginnen.
Ah, zeker. Ja. Zeker. Ja.
Ik zou je nog één keer binnenlaten.
Dus gezellige avond vanavond in de Groene Waterman. Veel belangstelling. Dan moet u toch wel een beetje plezier doen, Lisa de Bodem.
Dankjewel dat jij het interessant vond. Dat doet mij zeker heel veel plezier. Zeker ook omdat ik er... ik heb er toch heel veel tijd in gestoken. Ik ben ook veranderd van carrièrepad. Dus in die zin is dat leuk om te zien dat het een goede keuze was.
Ja, eerst vooral over het boek. Het is mee uitgegeven met steun van het fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek. Wat is dat eigenlijk voor een fonds?
Het is een fonds, zoals je zelf zegt, voor onderzoeksjournalistiek. Om projecten geld aan te geven die door de reguliere pers niet zouden gefinancierd worden. En op die manier kunnen journalisten op een langere periode op één onderwerp werken. En kan er dus veel meer diepgang geboden worden.
Het boek heet De Stille Revolutie. Paul Goos heeft vanavond een beetje uitgelegd dat daar wel discussie over was destijds. Maar waarom is het eigenlijk De Stille Revolutie geworden uiteindelijk?
Wel, de titel is dubbel. Hè? Dus als je gaat kijken naar de contexten waarin je kunt interpreteren. Enerzijds in onze context... kun je niet echt spreken van een revolutie, omdat de stappen die vrouwen ginds zetten voor ons klein lijken. Terwijl als je verplaatst naar hun cultuur en naar hun context, waarin denk ik het belangrijkste is dat we de zaken kaderen, dan kun je wel spreken van een echte revolutie. Dus uiteindelijk het compromis, een stille revolutie.
Mm-hmm. En denk je, dus die revolutie, dat is vooral een feministische revolutie, dat je bedoelt?
Dat is waarover ik spreek, hè. Ja, dat hoe onder invloed van 11 september vrouwen, Saoedische vrouwen, stappen hebben gezet.
En u denkt dat er echt rechtstreeks een link is tussen 11 september en die revoluties? Of dat dat eigenlijk voor sommige mensen misschien een rol heeft gespeeld, maar eigenlijk in essentie toch los staat van elkaar? Of?
In Saudi-Arabië zijn de twee heel erg gelinkt. Omdat Bin Laden Saudi was, de 15 van de 19 kapers waren ook Saudis. Dus daar heeft het echt een soort van weerzin onder de bevolking veroorzaakt. toen duidelijk werd wat de ultieme consequenties waren van dat religieuze extremisme. Dus ook 6 maanden na 11 september is er daar een meisjesschool afgebrand. Toen zijn meisjes de school niet mogen verlaten door de religieuze politie omdat ze niet kuis gekleed waren, dus niet hoofddoek en abaya droegen. Dat was nog een feit wat heel veel weerzin heeft uitgelokt. En dan, mensen weten dit vaak niet, maar 2 jaar na 11 september heeft Al-Qaeda ook aanslagen gepleegd in Saudi-Arabië, waarbij ook moslims zijn gestorven. Dus dat was een druppel, om het zo te zeggen. En dan naast die historische feiten heb je ook nog het internet dat daar alom tegenwoordig is. Dat zich ook laat voelen.
Want ook in andere landen is er toch... Bijvoorbeeld in Iran hebben vooral wel een hoofddoek, maar een deel van het haar wordt getoond. En het schijnt dat ze echt hebben gevochten voor elke centimeter die ze hebben kunnen opschuiven. Is er in andere Arabische landen ook een link met 11 september of is dat een ander verhaal?
Dus ja, je kunt daar niet veralgemenen. Dus het is daar een ander verhaal. Saudi-Arabië en 11 september, dat is een heel specifiek geval, omdat daar de link ook zo sterk is. Hè. Bin Laden en Al-Qaeda vinden hun oorsprong in dat land, in het Wahhabisme.
Want soms wordt er gezegd dat het eigenlijk vooral het feit is dat bij aanslagen vooral moslims om het leven komen. Dat de moslims uiteindelijk tegen de radicale islam keert. En niet zozeer 11 september, omdat er vaak gezegd wordt van wat er in Irak gebeurt is veel erger, wat er in Palestina gebeurt is veel erger dan die paar Amerikanen.
Dat is waar. Maar dus omdat Al-Qaeda 2 jaar na 11 september ook aanslagen heeft gepleegd in het binnenland en daardoor ook moslims zijn gestorven, dat heeft dus in combinatie met de voorgaande elementen de kentering teweeggebracht. En 11 september heeft gewoon ook een enorme internationale druk veroorzaakt, waardoor er wel een politiek antwoord moest komen. Zie je, dus het heeft internationale druk uitgeoefend en dan in het binnenland heeft het mensen vragen doen stellen bij hun geloof. En dan nog eens 2 jaar later heeft Al-Qaeda zelf ook daar moslims vermoord. Dus het is een samenspel van een hoop zaken.
En dat feminisme is een islamitisch feminisme in de eerste plaats?
Daar wel, hè. Dus het islamitisch feminisme kenmerkt zich door het feit dat vrouwen binnen hun geloof, dus binnen de Koran zelf, gaan zoeken naar welke plaats de profeet hen geeft. Dus dat is een belangrijk onderscheid met het westerse feminisme. Maar het islamitisch feminisme is hetgene wat daar primeert.
Dus dat is de islam als echte religie, dus een herinterpretatie van de Koran en dat soort...
Ja, dat is de grote, dat is de kern van dat feminisme, een herinterpretatie van de oude teksten, om zo van binnenuit hun gelijk te krijgen en te bewijzen.
Hoe zit het eigenlijk met de mannen tijdens deze stille revolutie?
Zij merken daar zeker iets van. Er is opnieuw een kleine kern, maar heel actieve kern van progressieve mannen die daar enorm zich achterzet om vrouwen ook een economisch deelgenoot te maken van hun maatschappij. Je hebt een hele rijke prins Al-Walid Al-Saud, die zich hiermee bezighoudt. En die is de rijksman van het Midden-Oosten. En met heel veel gezag bepaalde maatregelen neemt binnen zijn bedrijf. Mannen en vrouwen werken daar bijvoorbeeld samen, die anderen zich bijvoorbeeld niet kunnen permitteren.
Hoe was het om daar te reizen in Saudi-Arabië? Had je altijd een man bij jou die...
Ik had op officiële momenten, dus wanneer je het land binnenkomt, dan was er een voogd. Als ik mij verplaatste, dan daar is geen openbaar vervoer, dus dan is er een chauffeur. Elke vrouw heeft er daar eentje nodig. Maar tijdens mijn gesprekken natuurlijk was ik alleen.
Een van de leukste scènes ook van het boek is waarschijnlijk het moment waarop je je hoofddoek mee enige keren terug moet aandoen en dan weer uitdoet. Zodat bepaalde mannen daar opeens opmerkingen van maken.
Ja, dat was op een bijeenkomst waar de religieuze politie was daar. Het was een jaarlijkse boekenbeurs. En omdat ze schrik hadden dat mannen en vrouwen daar zich samen zouden bewegen, was er een hele, hele grote delegatie. En ik was daar de enige Westerse. En ik werd achtervolgd omdat ik mijn hoofddoek niet droeg. En al roepend en schreeuwend hebben ze mij die opgezet gekregen. omdat ik moest.
Misschien een onnozele vraag, maar als iedereen een burka draagt, hoe herkennen mensen elkaar dan bijvoorbeeld als je in een grote groep vrouwen bent en een man zoekt zijn vrouw, gaat hij haar meteen kunnen...
Ja, dus als je in een grote groep vrouwen bent, dan gaan ze geen burka dragen. Dus dan is het ook niet nodig.
Dan zijn er ook geen mannen.
Exact, dan zijn er ook geen mannen. Want men gaat daar niet uit samen, behalve met het gezin. Maar dan nog is er geen sprake van een gezellig uitje samen naar de stad of zo. De vrouw zal ook vaak enkele passen achter haar man lopen. Dus die problematiek doet zich heel weinig voor.
Oké, bedankt Lisa de Bode, schrijfster van de Stille Revolutie vanaf heden en sinds gisteren eigenlijk in uw betere boekenwinkel.
Graag gedaan.